Ja, verheugd. Nou, blijdschap komt ook naar voren in deze preek inderdaad. Dat klopt allemaal. En ik ben benieuwd wat jullie ervaring daarin is. Ook, maar ook, er zijn een heleboel andere dingen die naar voren komen in de preek. En eigenlijk wil ik het met jullie hebben over een exclusieve club waar iedereen welkom is. Er zitten een paar me een beetje ongelovig aan te kijken, want dat klopt. Een exclusieve club, daar is niemand, niet iedereen welkom. Hè? Dat is een contradictio in terminis, zeggen ze dan. Het is een tegenstelling, een innerlijke tegenstelling in die zin. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het tegenwoordig vaak over inclusiviteit gaat en vele kerken zich uitroepen tot inclusieve club. En mijn vraag was, is de kerk nou werkelijk een inclusieve club? Dus ik heb op internet even gekeken wat inclusiviteit is. Nou, dat is een toestand waarbij er geen sprake is van uitsluiting. Vaak vanuit de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke rechten heeft. Een toestand waarbij niet wordt uitgesloten. Nou, dat klinkt ontzettend positief. Maar tegenwoordig betekent dat zo'n beetje alles kan toegelaten worden in de kerk. Dan ben je pas echt inclusief. Nou, dit overdenkend kwam ik tot de conclusie dat de kerk van Jezus Christus een exclusieve club is, waarbij de leden bepaalde voorrechten en ook bepaalde karakteristieken, geestelijke karakteristieken hebben. Nou, daar gaat de preek over en kunnen we nu naar huis. Ja, dat was een korte, heftige preek. Ja. De voorwaarden waar ik het over heb, dat zijn voorwaarden die belangrijk zijn. Maar niet zoals de exclusieve club van Disney World. Disney World heeft ook clubs, exclusieve clubs op zijn parken. En van die exclusieve club, daar kan je lid worden. En je inschrijfgeld is $110.000. En je moet daar kunnen eten, dan gratis kunnen eten. Gratis. en er is natuurlijk ook nog een kwotum op het aantal leden. Want ja, anders komen er te veel, dus dat willen ze ook niet. En als je eenmaal lid bent, dan kost het je nog $30.000 per jaar. Nou, ik vind dat vrij exclusief. Ik bedoel, toch? Hè? Maar dat bedoel ik dus niet. De kerk is exclusief en kent geen kwotum. En voor lidmaatschap, ook al heb je dan bepaalde verwachtingen van elkaar, zeg maar, als leden. Voor lidmaatschap kun je niet betalen. Want er is namelijk al betaald voor je. Jezus heeft voor jou betaald aan het kruis. Wel, wij zijn zondige mensen, maar zijn bloed heeft gevloeid voor ons, zodat wij een nieuw leven kunnen leiden, samen met Christus. De apostel Paulus omschrijft hoe hij zijn lidmaatschap van en positie in deze exclusieve club, de kerk dus, ziet. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de gemeente waar hij aan schrijft. Die gemeente heeft hij gesticht. Het is de gemeente te Korinthe. Hij zegt dan het volgende in hoofdstuk 6 vanaf vers 3. Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden in tegenspoed, nood en ellende. Onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede. Onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger. Door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de Heilige Geest en ongeveinsde liefde. Door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid. We worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd, maar spreken de waarheid. We zijn vreemdelingen, maar toch bij iedereen bekend. We sterven, maar toch leven we. We worden gestraft, maar niet ter dood veroordeeld. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. We zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets, maar toch hebben we alles. Dat is eigenlijk voor mij een geweldige opsomming van allerlei zaken. Maar Paulus heeft het hier over dienaar zijn. En hij heeft het hier in principe over de apostelen en hun medewerkers. Maar zijn we niet allemaal dienaren van God als wij geloven? Toch? Zijn we in principe allemaal dienaren van God? Als we eraan denken hoe welkom iemand is bij ons, wij die de vertegenwoordigers van het evangelie zijn, dan zullen we er ook voor willen zorgen dat niemand enige aanstoot ervaart van ons handelen en van ons spreken. De verkondiging van Jezus Christus mag geen schade oplopen, zegt Paulus. En dat woordje schade hier kan je ook vertalen met struikelen. De mensen beginnen te struikelen over datgene wat gezegd wordt in de situatie in een bepaalde kerk waar ze dan terechtkomen, in een bepaalde gemeente. En dat is hier dan te Korinthe, maar het zou welke gemeente dan ook kunnen zijn. En we zien dat bijvoorbeeld daar waar predikanten, pastors, priesters in de fout gaan, het extra zwaar drukt op de goede boodschap van redding en verlossing door het offer van Jezus Christus. Het overschrijdende gedrag van kerkleiders in de Rooms-Katholieke Kerk bij Hillsong, bij de Southern Baptists, dat is ook enorm aan de gang nou, en recent bij een Canadese megakerk, dat is echt aan het rotten in de top, zeg maar. Dat is iets waar mensen, en ik denk terecht, over vallen. Over struikelen. Het gaat hier niet over dat mensen struikelen over de verkondiging van de waarheid, waar het in vers 7 over gaat. Het gaat hier over het feit dat onze belijdenis van het geloof in Jezus Christus niet beschadigd wordt door onze levenswijze. In 2 Korinthe 1, vers 12 staat: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt. Dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade, schrijft Paulus dus aan diezelfde Korintiërs. Het is niet de wijsheid en levenswijze van deze wereld die we moeten leiden, maar Gods genade die zichtbaar wordt in oprechtheid en liefde, zuiverheid. Dat is onze leidraad als het goed is. Zo moeten wij dienaren van het evangelie zijn. En daarin moeten we volharden, zegt Paulus. Dus daar moet je op toeleggen, dat moet je volhouden te doen. Het woord volharden in het Grieks heeft ook de betekenis van geduld, veel geduld hebben. En dan kom je bij een van de vruchten van de Heilige Geest. Ik denk dat volharden, dat geduld hebben, veel geduld hebben, dat kunnen we niet anders dan door de Heilige Geest. Dit type geduld, volharding, is een vrucht van onze toewijding aan Christus en mogen we tonen onder alle omstandigheden. Niet alleen wanneer je lekker in je vel zit. Niet alleen wanneer de zon schijnt en alle vogels fluiten, maar ook als het druilerig weer is en je niet lekker in je vel zit, ook dan mogen we deze houding tonen van volharding en volhouden in oprechtheid en liefde. Nou, Paulus komt dan met een omschrijving zoals hij een dienaar ziet. En die dienaar volhardt onder verschillende beproevingen. Hij heeft het over drie groepen van drie soorten beproevingen. Ten eerste over tegenspoed, nood en ellende, die Paulus zijn ontberingen in het algemeen omschrijven. Ten tweede lijfstraffen, gevangenschap en volkswoede, dus zeg maar rellen, die specifieke vervolging omschrijven. En ten derde inspanningen, slaapgebrek en honger. Moeite die niet zozeer door anderen veroorzaakt worden, maar vrijwillig gedragen worden. En Paulus zelf is door al die zaken gegaan. En het heeft hem soms haast zijn leven gekost. Ze hebben hem soms voor dood laten liggen. En dat kan hij tegen die Korintiërs zeggen. Die Korintiërs hadden wat moeite met Paulus. Ze vonden dat hij niet zoveel voorstelde. Hij had de gemeente gesticht. Maar ze vonden dat hij niet zoveel voorstelde. Klein mannetje, kale kop, een beetje gebogen liep hij volgens de traditie. Hij kwam niet zo goed uit zijn woorden. Dat schrijft hij ook op een gegeven moment aan de Corinthiërs. Hij zegt, dit is een beeld van de ware dienaar die gaat hier doorheen. Wat de oprechte christen kan verwachten, is tegenstand. Want op de een of andere manier geef je dus wel aanstoot als er lijfstraffen, gevangenschap en rellen zijn. Maar dat is geen aanstoot vanwege het gedrag wat niet klopt, maar vanwege de boodschap van Jezus Christus. Als je Jezus Christus werkelijk volgt, dan kun je verwachten dat je hem ook zult volgen in de ervaring van pijn. En daar heeft Paulus het dan over. Maar ook in de overwinning zul je hem volgen. Jezus zegt het volgende tegen zijn discipelen. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En als we hem toebehoren, staan wij in diezelfde overwinning die Jezus heeft behaald. Wat geweldig is. Wij leven in die zin vanuit een stuk overwinning. Ook als het moeilijk gaat, het tegenzit, we teleurgesteld zijn, verdrietig zijn. Die overwinning is altijd weer van ons, omdat we onze Heer volgen. Het is niet onze overwinning, maar zijn overwinning in ons leven. Dan komt Paulus met 9 geestelijke karakteristieken van een dienaar van Jezus Christus. De eerste is oprechtheid. Nou, dat spreekt voor zich. Dat moet ik niet uit gaan leggen in de kerk, want dan klopt er iets niet met de kerk. De tweede is kennis. En dat is niet de kennis van deze wereld, de gnosis, de intellectuele elite. Maar het gaat over het kennen van God, het kennen van Jezus. Geduld. Nou, dat is waar we allemaal in kunnen groeien. En het is een vrucht van de Heilige Geest. En laat ik me even vertellen, even uitleggen hoe dat werkt, zo'n vrucht. Wij hebben een aantal appelbomen, perenbomen, pruimbomen. En het zal je misschien verbazen, maar na het bloemetjes hangt er niet meteen een hele grote vrucht. Het begint heel klein. En het groeit verder. En zo is het met de vruchten van de geest ook. Ze mogen groeien. We zijn er niet perfect in, maar God is perfect. De Heilige Geest is perfect. En die werkt het in ons uit. Dus wij mogen, zeg maar, ons daarop toeleggen en die vruchten van de Heilige Geest in ons leven toelaten en uitwerken. Vriendelijkheid is heel belangrijk als iedereen zich welkom mag voelen in de kerk. Want heel leuk, Jody kwam net binnen. En die bedankte voor onze vriendelijkheid. Ik denk, oh, waren we zo vriendelijk dan? Hij is alweer verdwenen. Maar ik dacht wel van, hey, daar ga ik het over hebben in de preek. Vriendelijkheid. Vriendelijkheid is echt heel belangrijk als mensen zich welkom mogen voelen in de kerk. Dan heb je gaven van de Heilige Geest. En dat gaat eigenlijk over het karakter van de gave wat overeenkomt met het karakter van de gever. En de gever is dan met een hoofdletter. God zelf. En ongeveinsde liefde. Niet hypocriet zijn, maar echt zijn in relaties. En liefde is ook weer een vrucht van de geesten. Ook daarin mogen we groeien als veranderde mensen. En dan de kracht van God. Eerst de verkondiging van de waarheid. Nou, onze woorden moeten waarheid bevatten, maar ook de waarheid. We kunnen elkaar niet voor de gek houden door elkaar niet de waarheid te vertellen. Nou, dat bedoel ik ook niet dat je dan met een houding komt van, nou, ik zal eens eventjes de waarheid vertellen. Nee, je mag de waarheid vertellen in liefde. Ja, we hebben het net over liefde gehad. En dan mogen we het ook over de waarheid hebben die Jezus is voor ons in ons leven. Kracht van God. Daar kom ik zo direct nog even op terug. Maar het gelovige leven leven we niet in eigen kracht. Het is de kracht van God die ons dit leven als gelovigen een impuls geeft, een vervulling geeft, een volmaakt. Kracht van God. En het gebruik van de wapens van de gerechtigheid. Moet je thuis eens even Efeze 6, vers 10 tot met 20 gaan lezen. Daar ga ik nou niet helemaal lezen, want dan krijg je weer een preek ernaast en dan zitten jullie over een uur hier nog. Maar dat gebruik van die wapens van de gerechtigheid, die wapens zijn gegeven zodat we stand kunnen houden in de strijd die wij ervaren in deze wereld met Satan, God en onze tegenstander. Het is niet bedoeld voor mensen, het is bedoeld voor de tegenstander van God. En die wapens mogen aandoen om stand te houden. Ik kom nog even terug op de kracht van God. In 1 Korinthe 2, vers 1 tot met 5, staat het volgende. Broeders en zusters, en schrijft dus weer aan de Korintiërs, in zijn eerste brief dan. Toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ik ook niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Als wij met mensen over Jezus spreken, moet het door de kracht van God zijn. Dus we zoeken geen grote predikers of geweldige weet ik veel wat al. Nee. We zoeken de kracht van God. En zo zijn we getuigen in deze wereld. Ik wil het graag nog even hebben over twee geestelijke karakteristieken. En die twee die hebben alles te maken met een exclusieve club waar iedereen welkom is. Vriendelijkheid en de verkondiging van de waarheid. We weten dat Gods woord een tweesnijdend zwaard is, hè? Hebreeën 4. Dit woord bevat de waarheid, is de waarheid, maar de waarheid komt vaak liefdeloos over. Onvriendelijk over. En het komt omdat waarheid ons confronteert met wie wij zelf zijn. En wij ontdekken dat we niet perfect zijn. Daar heeft God niet zo'n probleem mee, want die heeft er een oplossing voor. Maar het is natuurlijk niet leuk om te zien dat er wel wat te knutselen valt aan ons. En het doet God ten goede, hè? Het een veranderde persoon worden. Ja, en dat gaat weer door die kracht van God ook. Maar het veranderde persoon worden, dat is uiteindelijk liefde. Liefde. De waarheid is liefde. Want het maakt ons zoals Jezus is. Wij worden die veranderde persoon die meer en meer op Jezus gaat lijken. Nou, iedereen is welkom. Dan heb je het liefde en dan heb je het over vriendelijkheid. Maar het exclusieve is dat je die veranderde persoon mag worden, die zich aan de waarheid houdt. Maar verschillende mensen kunnen dan verschillend van je denken. Door de een kan je gesmaad worden en door de ander geëerd. Door de een belasterd en door de ander geprezen. De een kan je een bedrieger noemen, maar toch spreek je de waarheid. En door de een word je niet erkend, maar bij de ander ben je weer wel bekend. Volhard. Volhard, heb geduld, heb lief en verkondig de waarheid. Want je kan natuurlijk naar die eerste rij kijken, gesmaad, belasterd, bedrieger en niet erkend, en daar komt hard binnen. En dit is eigenlijk waar Paulus ook doorheen ging. Hè? En er komt hard binnen als dat gebeurt. Maar volhard, heb geduld, heb lief en verkondig de waarheid. Nou, Paulus komt dan na deze vier paren van hoe over een dienaar van Jezus Christus gedacht wordt, met vijf paren van feitelijke gevolgen door de relatie van de dienaar, in dit geval Paulus, met God. Je bent stervend en toch levend. Jezus zegt in Johannes 10 dat hij gekomen is om ons het leven te geven in al zijn volheid. Dus of je hier nu leeft of niet, of stervend bent, we hebben dat leven in al zijn volheid. Je wordt gestraft, maar niet ter dood veroordeeld. Je hebt verdriet, maar toch ben je altijd verheugd. Blijdschap is een vrucht van de geest, dus die blijdschap die mag er ook zijn. Al zit het tegen, al heb je verdriet, al vinden mensen je niet aardig. Die blijdschap mag er zijn. Je bent arm, je maakt velen rijk omdat je het evangelie vrij kan uitdelen. Kost niks en je maakt iedereen er rijk mee. En je bezit niets, maar je hebt toch alles. In jouw vertaling was het eventjes anders, geloof ik, hè? Hoe ging dat nou ook alweer? Ik dacht van, nou, dat is net even iets anders. Je bezit niets.
We hebben niets, maar genieten van alles.
Maar we? Genieten van alles. Nou ja. Zie je het eerste rijtje, over genieten gesproken? maar we hebben alles, omdat we in Christus verzekerd zijn van zijn bijstand. Dit gaat niet over financiële voorspoed. Dit gaat niet over het psyche dat je geniet. Het gaat hier over een geestelijke waarheid. Jezus is bij je in welke situatie dan ook. En dat is een enorme rijkdom. Nou, dit geldt niet alleen voor Paulus, maar ook voor ons. In Christus hebben wij alles. De kerk is een exclusieve club met leden die bepaalde karakteristieken vertonen en ook voorrechten hebben. Maar met het maken van de preek dacht ik wel van op welk rijtje ben je gericht? Gesmaad, belasterd, bedrieger, niet erkend, stervend, gestraft, verdriet, arm, niets. Of geëerd, geprezen, je spreekt de waarheid, je bent bekend, in ieder geval bij God en nog bij een stel mensen, levend. Je bent niet ter dood veroordeeld, je bent altijd verheugd, je maakt veel rijk en je hebt alles. Welk rijtje maakt voor jou nou de doorslag? Want we hebben met allebei te maken, hè? Stem je links of rechts? Ja. Weet je, als wij dat leven met Christus leven en tegenslagen tegenkomen, dan zijn we ondersteboven. Daar moeten we eerlijk over zijn. En dan zijn we niet altijd zo blij. En dan is dat, die blijdschap, dat is nou een heel klein pitje ergens diep weggestopt in je hart. Het is er wel, maar het komt niet zo naar voren. We mogen ons wel beseffen dat we in Christus alles hebben. En dat dat het beste is. Het gaat hier niet over je inkomen, het gaat hier niet over je pensioen, het gaat over in Jezus alles hebben. De kerk is, als het goed is, een exclusieve club waar iedereen welkom is. Daar wordt open gecommuniceerd over de kennis van de waarheid. En primair is dat in Jezus, is die in Jezus Christus te vinden. En secundair gaat het over de navolging van hem. De liefde van Jezus Christus in ons dwingt ons om oprecht te zijn, ongeveinsd de liefde te betonen, geduldig te zijn en zelfs vriendelijk te zijn. Hè? We moeten ook vriendelijk zijn, ja, dat hoort er ook bij. Ook onder tegenstand. Ook onder dat linkers rijtje. Nou, laten we als leden van die exclusieve club waar iedereen welkom is, en dat is toch al, je hebt gehoord van de dominee vandaag, dat je bij een exclusieve club hoort. Hè? Ja. Ja. Laten we als leden van die exclusieve club waar iedereen welkom is, met de liefde van Jezus Christus volharden. Volharden in al die dingen. Hè? In die zin er ook voor elkaar te zijn, open te zijn, vriendelijk te zijn. Jo lekker binnen te laten en als hij weer weggaat, nou ja, dan gaat hij weer weg. Maakt niet uit, want wij zijn vriendelijke mensen. Toch? Ja. Daar wou ik het bij laten. Ik wil met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor uw grote liefde voor ons. Heer, er is al voor ons betaald door uw Zoon, Jezus Christus. Heer Jezus, ik wil u danken daarvoor. En het is soms onbegrijpelijk wat u hebt gedaan, Heer. En tegelijkertijd is dat onze vreugde. Onze toekomst. Heer, we willen zeggen dat we van u houden. En Heer, u was iemand die de liefde van God bracht. Zoals geen mens die ooit heeft gebracht of gekend heeft. En mag die liefde ons leven zieren. En die liefde ook een vriendelijkheid uitwerken. Vriendelijke mensen bij wie je welkom bent. Die het hebben over de waarheid. En tegelijkertijd een arm om je heen slaan. Dank u wel, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u wel daarvoor. Amen.